Peter, zenleraar. Hoeveel jaren ben je al zenleraar, Peter?
Een jaar of 15, maar echt intensief zelf lesgevend, 6 jaar.
6 jaar geef je les. En geef je alleen aan gevorderde les of geef je ook introductiecursus?
Nee, ook een introductiecursus.
Oké. Okay. Ja,
behalve de laatste 3 maanden. Maar...
Ja, dan was je even naar Japan.
Dan was ik even weg.
Ja, daar gaan we het straks over hebben. Hè? Ja. Maar even over je lesgeven. Je hebt een hele carrière achter je op de universiteit, mm-hmm, als docent. Je was docent van het jaar, herinner ik mij ooit. Of
nou, dat is lang geleden.
Dat is lang geleden, hè? Ja. Maar je bent een onderwijsdier. Mm-hmm. Mag ik dat zo stellen?
Mm-hmm. En, dat mag wel, ja.
En is het onderwijsgeven aan de universiteit anders als het lesgeven binnen zen.nl?
Mooie startvraag. Ja en nee. Een heleboel hetzelfde, maar binnen zen.nl gaat het wel over leven en levenskunst. En binnen mijn vorige carrière ging het ook over leven, om dieren te laten leven en beter te maken. Maar daar zat de persoonlijke ontwikkeling wat meer op de achtergrond dan bij het lesgeven binnen zen.nl.
Ja. Kun je zeggen dat het ene je beter bevalt dan het andere? Of vond je beide even leuk?
Ik vond...
Moeilijke vraag, hè? Sorry.
Ja, nou, ik denk dat ik bij het lesgeven van zen.nl het bewuster leuk vind en gelukkig ben dan in mijn vorige werk. Maar ook dat vond ik altijd heel leuk.
Ja, ja. Maar je bent op de universiteit toen ook richting onderwijskunde gegaan.
Ja.
Je was directeur onderwijs.
Mm-hmm.
En nu dus voorzitter bij ons van de examencommissie.
Mm-hmm.
Kun je daar misschien iets over zeggen voordat we naar Japan hoppen als onderwerp? Mm. Jij bent degene die de proefexamens doet.
Ja.
En heb je wel eens mensen afgewezen al voor proefexamens?
Nee.
Nog niet?
Nee.
En hoeveel mensen heb je zo?
Een stuk of 80 misschien wel.
80 mensen?
Misschien wel 100 al.
Die examen hebben gedaan.
De afgelopen jaren.
Hoe vind je dat om te doen?
Dat vind ik geweldig leuk om te doen.
Oh ja?
Ja, dat vind ik geweldig mooi om te doen. Het zijn ook bijna eigenlijk altijd hele interessante, diepgaande gesprekken. En het zou trouwens raar zijn als ik regelmatig mensen zou moeten afwijzen.
Ja.
Want ze hebben een opleidingstraject achter de rug met een hele goede opleider. En die samen bepalen ze van, is de tijd rijp voor de afronding van de opleiding?
Ja.
Dus het is meer een soort voortraject tot de officiële afronding in een sashin van een examen. Maar het is heel erg leuk om te doen, omdat je met elkaar, ik krijg vaak nieuwe inzichten door de ander en de zenderaar in opleiding die zijn opleiding wil afronden, krijgt ook weer vaak nieuwe inzichten door het gesprek met mij.
Dus het is meer een leergesprek voor iedereen dan een echt examen?
Zeker, ja. Al zijn de mensen soms wel zenuwachtig.
Maar dat merk ik als opleider zelf ook, hè, dat mensen echt anders studeren voor de boeken anders lezen met het idee van het examen.
Ja.
Als wanneer, en dat is natuurlijk waar het om gaat, dat je het echt leest en niet denkt, dit heb ik gelezen.
Nee, precies. Je moet het in je leven ingebouwd hebben.
Ja.
Je moet het voelen.
Eigen gemaakt hebben.
Ja, je eigen gemaakt. Ja.
Mooi. Dus hoe lang doe je al aan zen?
28 jaar.
28 jaar. Jaren actief lesgevend.
Mm-hmm.
Al bijna 100 mensen proefexamen afgelegd. En nu bijna drie maanden, 1200 kilometer, meer dan 1200 kilometer, in Japan een pelgrimstocht gedaan.
Ja.
Niet iedereen heeft video nummer 1 gezien. Voor zover ze het niet gezien hebben, raden we dat natuurlijk aan om het even te gaan kijken. Maar als je het niet gezien hebt, nog even heel kort, waarom ging je er naartoe?
Ja. Mijn belangrijkste reden was om de aspecten waarvan ik het gevoel had dat ik daar niet zo goed in was in mijn leven, om mij daarin te oefenen en daarmee een meer ervaren, levenservaren mens te worden. En die aspecten waren of zijn alleen zijn, eenzaamheid en daaraan gekoppeld angst. En vooraf dacht ik dat ik, en was ik ook best wel bang om te gaan. En dat was dus precies de reden om te gaan. En was ik ook bezorgd hoe ik zou zijn onder langdurig alleen zijn en mij in een land waar niemand mij verstaat probleempjes op te lossen en en te ervaren dat die problemen ook oplosbaar zijn. Nou, dus dat was mijn belangrijkste doel om naar Japan te gaan.
Oké. Okay. Ja. En hoe eenzaam ben je geweest?
Niet.
Niet?
Nee.
Oh.
Nee.
En hoe komt dat?
Ik ervaarde heel snel, na een paar dagen, acclimatiseren, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik liep een beetje de eerste dagen als een soort Alice in Wonderland, van waar ben ik, wat mm-hmm. doe ik hier? Maar dat was heel snel over en daarna had ik een enorm gevoel van verbondenheid. Dus ik liep alleen, ook niet altijd, je kwam natuurlijk mensen tegen, maar ik liep eigenlijk ook heel veel uren op een dag alleen.
Van 1200 kilometer, hoeveel heb je er alleen gelopen en hoeveel heb je er samen gelopen?
Over alleen gelopen, 1100.
1100, oké. Okay.
Zeker.
En dat geeft een duidelijke indruk.
Ja. Maar een paar keer dat ik echt met iemand anders een deel van een dag of een dag heb mm-hmm. gelopen. Mm-hmm. Dat is maar heel weinig geweest. Mm-hmm. Dus ik was heel veel alleen, maar totaal niet eenzaam. En het was een fantastische ervaring om die ervaring op te doen. Die ik dus ook denk ik heel goed, die ik ook heel goed in de lessen zou kunnen inbouwen, kan inbouwen. Mm-hmm. In, vooral rond bubbels en rond ideeën die je in je hoofd haalt.
Hè, ja, maar dus de angst voor eenzaamheid. Eenzaamheid bestaat voor jou dus niet meer?
Hij kwam nog wel een keertje om de hoek kijken. Dus eenzaamheid bestaat, maar ik bedenk hem zelf. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. De eenzaamheid bedenk ik zelf. Het alleen zijn is gewoon feitelijk iets. Hè. Maar of ik me in alleen zijn ook eenzaam voel, dat zijn twee hele verschillende dingen. En die eenzaamheid bedenk ik zelf.
Dat is wat wij een bubbel noemen.
Ja.
Eenzaamheid is een bubbel.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
En heb je hem doorgeprikt?
Voor een heel groot deel, ja.
Zo klinkt het, hè?
Voor een heel groot deel wel, maar het grappige was dat ik aan het eind van de reis, toen ik eigenlijk de pelgrimstocht zelf had afgerond en weer in een wat normalere setting in Japan kwam, niet dat ik me echt eenzaam voelde, maar daar kwam wel meer het gevoel van, ik ben hier alleen, of ik ben hier eigenlijk niet meer alleen, want ik liep met heel veel mensen in een grotere stad. Maar in wezen ben ik eenzamer dan ik was toen ik alleen liep op het eiland.
Ah, ja.
Ja. Vanwege wat mijn invulling natuurlijk ook, ja. Maar ook vanwege de reacties van de mensen om me heen.
Ja, dus in de pelgrimstocht word je ook wel een beetje gedragen door de cultuur.
Ja, dat is zeker. Ja.
En ook loop je daar alleen, dan nog heb je het gevoel dat je niet alleen loopt.
Ja.
Ja, ik zit natuurlijk toch te kijken naar wat deze les precies inhoudt, want ik vind hem erg interessant. Kijk, wat je die laatste dagen deed was toch een beetje toerist zijn, hè, mm-hmm. zo mag ik het noemen. Hè?
Ja.
En op die tocht had je een doel, hè, die tocht lopen.
Ja.
Het is voor mij een eerste try-out van een gedachte, hè? Nou, door jou geïnspireerd nu. Mag je zeggen dat je zonder doel je sneller eenzamer voelt? Het is een bedenksel die ik nu ook bedenk, het is geen uitgewerkte theorie, maar ik hoor jou dit eigenlijk zeggen. Hè? Van, op die tocht had ik een doel. Er zijn meer mensen die natuurlijk een doel hebben en veel mensen hebben hetzelfde doel.
Ja.
En dan voel je dus door die verbondenheid met het doel één. Terwijl als je minder een doel hebt, je had er natuurlijk ook wel een doel, maar toch minder een doel hebt, dan voel je je sneller eenzaam.
Ja, daar zit zeker wat in. Ja, het was ook voor mij echt heel anders toen ik het doel, Tempel 88 en daarna Tempel 1, had bereikt. Alhoewel dat helemaal tijdens de weken daarnaartoe helemaal niet speelde. Ik was niet bezig met 88. Ja, af en toe, maar in principe was ik eigenlijk steeds bezig met de dag.
Ja.
Stap voor stap, zeker op de hellingen, stap voor stap en dan komen we vanzelf boven.
Ja.
Dus daar was ik mee bezig, maar het was wel echt anders toen ik de pelgrimstocht had afgerond en daarna in een soort andere setting kwam.
Ja, want ik kijk natuurlijk ook naar wat kan ik ervan leren of wat kunnen wij onze cursisten ervan leren. En dan denk ik van, ja, dat voelt toch als een soort van logische conclusie ook. En ik denk ook veel mensen die gedeprimeerd zijn en eenzaam, hè, dat hangt toch ook vaak samen. Dat veel mensen met een depressie ook vaak het doel op dat moment missen.
Ja.
En daardoor zich ook uit een gemeenschap voelen vallen. Mm-hmm. Dus samen een doel hebben is een kenmerk misschien toch wel van pelgrimeren ook.
Ja.
Leuk. Ja, mooi inzicht. En je hebt de bubbel. Ja, dat is eigenlijk de bubbel in de praktijk. Hè, van doorgeprikt en tot een inzicht omgewerkt.
Ja.
En ik denk ook dat is wat mensen binnen Zen.nl aanspreekt. Hè, dat we met z'n allen een doel hebben, zoveel mogelijk mensen faciliteren. Ja. En duurzaam geluk. Niet dat we daar de hele dag mee bezig zijn. Maar dat is wel, denk ik, wat ons bindt.
Ja. Ja. Nou, ik denk ook dat het doel wat ik had, die pelgrimstocht lopen.
Ja.
En dus het doel was niet 88, maar het doel was eigenlijk de hele pelgrimstocht lopen. Dat inderdaad mij wel enorm heeft geïnspireerd gelukkig heeft gemaakt. Enorm verbonden heb gevoeld, eigenlijk dagelijks. Niet alleen met wat ik daar om mij heen aantrof, maar ik voelde me ook heel erg verbonden juist met Nederland. Maar heel bijzonder dat ik, natuurlijk, je mist je partner en de thuissituatie, maar daar had ik geen last van. En daar voelde ik me niet eenzaam door, of ik had ook geen heimwee. Het was gewoon een goed gevoel. Want ze zijn er allemaal, ben ik mee verbonden en ik loop nu hier en dit doel.
Is het misschien, ik probeer weer even, is het misschien nog haar sterker? Toen ik een jaar in Japan was, hadden we op een gegeven moment een vriend op bezoek en die zat niet zo lekker in zijn relatie op dat moment. En hij zegt, ik ga hier met een dag meer van haar houden.
Mm.
En toen zei ik van ja, afstand brengt ook dichterbij. Herken je daar iets van?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat je op afstand op een andere manier kijkt naar al je relaties eigenlijk. Naar je hele sociale netwerk hier in Nederland. Ook op een andere manier weer waardeert. Het wordt veel bewuster dat je dat allemaal hebt. Kan je dus ook dankbaar voor zijn. Was ook heel dankbaar de hele tijd eigenlijk.
Daar ook al.
Klinkt een beetje soft, maar...
Ja, klinkt een beetje soft.
Maar zo voelde het wel. Ik was gewoon... ik denk van ja, ik loop hier toch maar mooi. Met mijn 70 jaren. En dat kan ik. Ik kan het doen. Ik mag het doen. En daar was ik heel dankbaar voor. En ook dankbaar voor... die verbondenheid die ik voelde met het thuisfront.
Ja.
En die was veel bewuster dan hier in het dagelijks leven.
Ja, ja, hier word je opgeslokt door alle futiliteiten en daar zie je mensen echt wat ze voor je betekenen.
Ja.
Hè? Door de afstand. Ja. Dus dat is vergelijkbaar. Mooi. En daarmee is je reis dus eigenlijk een succes.
Ja, ik heb een geweldige reis gehad.
Ja, maar ook, ik bedoel, je ging om de eenzaamheid bubbel door te prikken.
Ja.
En die voelt als omgewerkt tot inzicht.
Ja.
En ik denk dat als zen-leraar voor zowel mensen van de introductiegroep als van de gevorderde groep, dat hoef je niet te zeggen, maar dat straal je uit.
Ja, ik denk dat een heel belangrijk inzicht is. Ja. Ja. Niet alleen de eenzaamheidsbubbel, ook de angst.
Ja.
Dus En ook een aantal keren dat ik heb heel bewust heb ervaren dat, zeker in het begin, later werd dat dus veel minder, dat ik hele kleine probleempjes, dat ik die ging uitvergroten. Hè, dat ik daar zelf scenario's bij ging bedenken, dus echt er een bubbel van maken. En dan bleek de dag daarna dat ik me weer zorgen had gemaakt om niks. En juist met hele kleine dingen die je dan zo nog bewuster ziet, denk ik, door de situatie waarin ik was, dan hier in het dagelijks leven,
ja,
leer je daar weer extra veel van. Ja. En dat zijn denk ik ook wel voorbeelden die ik in de lessen kan gebruiken.
Ja, dat denk ik ook.
Juist de hele simpele dingen.
Ja. Maar dan ben je niet echt een bangig type. Zo heb ik je nooit ervaren.
Dan heb ik het goed weten te verbergen.
Ja. Maar je bent er nog minder bang van,
ja,
geworden.
Ja, veel minder.
Ja. Mooi. Nou, dat is wel heel fijn om te horen.
Ja.
En is het met iets te vergelijken in Nederland, wat je in je leven hebt meegemaakt, waarvan je zegt van nou, ik heb hier heel veel van geleerd, dat is dus evident. Mm-hmm. Maar is het te vergelijken met iets?
Een beetje. In het begin had ik heel sterk ook het gevoel van, ik ben een hele lange sessie aan het doen. Ik ga een hele lange sessie doen. Dus, en vooral dan een eerste sessie. Een eerste meditatieweek, waarin je toch een soort in het diepe springt. Want je weet wel op papier wat je gaat doen. Een week mediteren en een week niet praten. En ik ging 12 weken in principe weg. Ook bijna niet praten en maar lopen. Maar hoe het zal zijn, dat weet je niet. En dus de eerste dagen en de eerste week had ik zoiets van, ik ben aan een hele lange sessie begonnen. Ik weet niet wat het me zal brengen. Maar na de tweede week dacht ik, nou, mag het wel even duren.
Na de tweede week al?
Ja, dat ging al heel snel. Ja. Ja, alhoewel toen ook allebei de gevoelens wel waren, hoor. Ook, het is nog wel heel lang voor ik weer naar huis kan.
Ja.
Weet je wel? Dus dat kwam ook wel af en toe op.
Ja.
Maar niet, als een bubbel.
Ja.
Meer van het perspectief van de tijd.
Ja. Als je nou zenmeester wilt worden... Mm. Just in case. Hè?
Mm. Ja, precies.
Iemand wil dat. Stel iemand wil dat. Hè? Wat denk je is dan waardevoller? 3 maanden in een klooster of 3 maanden pelgrimeren? Want ik denk dat heel vergelijkbaar is, als ik eerlijk ben. Hier 10 sessies achter elkaar, 10 retraites achter elkaar doen.
Ja, ik zou dat waarde, wat de ene waardevoller maakt, ik zou dat duale er liever niet in hebben.
Nee, maar gewoon voor je gevoel. Ik, hè? Want
voor mijn gevoel
10, 20 sessies gedaan.
Ja, ik heb zeker een heleboel sessies gedaan. Voor mijn gevoel, wat is allebei heel erg waardevol. Ik denk dat sessies sowieso... bijna nog meer dan de pelgrimstocht, want je wordt gedwongen stil te zitten. En ik liep. Dat je daar nog meer op jezelf, met jezelf wordt geconfronteerd. Daar kan je niet aan escapen.
De zin is nog confronterender.
Ja, nog confronterender. Maar aan de andere kant, de pelgrimstocht, die zo'n lange periode...
Dat heeft ook iets, hè?
Heeft ook zeker iets, ja. En eigenlijk... liep ik ook gewoon urenlang te mediteren.
Ja. Ik vind het leuk om te horen en ook voor de kijker, hè, denk ik van... iemand vroeg me ook heel concreet van ja, hij zei, toen ik zei van ja, weet je, je hebt talent, je hebt al veel ervaring, dus ik hoop dat je doorgaat totdat je zenmeester bent. Nou zei hij, maar ik ga nooit 3 maanden naar Japan horen. Nou ja, ik zeg maar, dat is ook echt niet voor mijn gevoel de bedoeling.
Mm-hmm.
Niet iedereen... Het heeft zijn waarde. Ja. Het heeft zijn toegevoegde waarde. Maar veel sessies doen voor mij iets heel vergelijkbaars. En dat hoor ik jou. Ze doen iets anders.
Ja.
Maar ze doen ook iets heel vergelijkbaars. En ik vind het ook wel leuk om te horen dat je zegt van ja, in zekere zin is het nog confronterender.
Ja.
En wat ik dan ook zeg van ja, dat is waarom we de sessies hebben. En dat het echt integreerbaar is in het dagelijks leven van mensen. Jij bent 70, je kunt het je permitteren. Dat geldt niet voor iedereen.
Nee.
Maar een week van je vakantie opofferen voor de sessie, dat is wel voor heel veel mensen weggelegd.
Ja.
En dat geeft dus toch vergelijkbare effecten, ook al zijn ze anders.
Ja, het zijn hele belangrijke effecten. Ja, ik heb al heel veel sessies gedaan, maar de eerste ben ik ook nooit meer vergeten.
Nee.
Die grijpt best heel pittig in je leven. Die kan je leven aardig door elkaar schudden en je leert er heel veel.
Ja.
En,
kun je iets zeggen over je belangrijkste leerervaring uit een sessie of belangrijkste inzichten? Nou, is dat voor jou een beetje weggevaagd door deze laatste drie maanden natuurlijk?
Ik ben net 3 maanden open geweest. Ja.
Dat begrijp ik heel goed.
Belangrijkste inzicht uit mijn sessie. Ja, die zijn wel ervaringen die ik ook in deze 11 weken wel heb gehad. Ervaringen dat je eigenlijk de essentie van de Heart Sutra voelt. Alles is met alles verbonden en jouw eigen identiteit is niet als zodanig pakbaar en te vinden. Mm-hmm. En dat is, dat kan je als buitenstaander misschien van zeggen, dat is een zorgelijk, angstig gevoel, maar dat is het juist niet. Want het geeft een enorme gevoel van ruimte, vrijheid en mogelijkheden als je dat ook echt kunt voelen. En dat heb ik in sessies wel ervaren, lang niet altijd, maar want ik heb ook natuurlijk veel afgezien en pijn geleden in sessies, maar af en toe ook deze ervaringen echt doorvoeld. En dat heb ik in Japan ook lopend heel sterk gevoeld.
Ja. Dus het is toch heel allemaal een ervaring van, of een training eigenlijk van het ervaren van eenheidsbewustzijn.
Ja.
Ja. Ja. Waardoor ook die angst en die eenzaamheidsbubbel.
Die valt weg. Ja, ja. En dat heb ik de laatste die weken ook heel erg ervaren. Dat je het gevoel van die verbondenheid, het gevoel één te zijn met waar ik liep, maar ook één te zijn met mijn achterban in mijn thuisfront.
Ja, ja. Ik ben bezig met me voor te bereiden op de zomersessie. Mm-hmm. En dan gaan we het hebben over de verlichting. Hoe raak ik verlicht? En, en daarvoor lees ik Suzanne Nieman, het boek over hoe word ik volwassen.
Mm-hmm.
En een van de zinnen deed me denken aan wat jij me net voor de video vertelde. Want daar zegt ze van, ja, dat materialisme, dat is het natuurlijk allemaal niet, daar vind je het geluk niet. Hè? En ze zegt, het plezier wat je nieuwe iPhone geeft, staat niet in verhouding tot de schrikervaring die je hebt op het moment dat je hem kwijtraakt.
Mm.
En zij gebruikt dat dan in die context. Maar jij raakt hem ook een keer kwijt, geloof ik. En hoe ging dat? Hoe voelde dat?
Ik raakte hem niet kwijt. Maar hij is wel hard gevallen trouwens, toen ik zelf heel hard viel. Okay. Zo had ik hem ook in mijn hand op dat moment. Dus toen viel hij hard, maar dat heeft hij doorstaan. Nee, hij ging een van de laatste dagen in Japan ging hij op zwart. Zonder dat ik er iets van snapte.
Okay.
Hij was niet leeg, hij lag aan de oplader. En hij ging op zwart. En dat was wel echt even wat ik in mijn jargon de cycloop noem. Een angstervaring. Want die ging ik dus uitvergroten. Want daar zit al je informatie in. Je hebt dan bijna geen...
Je hebt geen identiteit meer.
Je hebt geen identiteit. Nee. En hoe kan je communiceren?
Ja.
Dus dat was even schrikken.
Ja.
Hij is weer aangegaan.
Hij is weer automatisch aangegaan.
Ja, ik snapte er niks van, maar hij heeft het weer gedaan.
Ja, techniek, een wonderende techniek. Ja. Ja. En wat zijn andere hoogtepunten en dieptepunten voor jou die ons inspireren om zen te doen?
Hmm. Ja, een hoogtepunt, wat bijna permanent hoogtepunt. En dat had ik ook bij trainen hier in Nederland al hoor. Dat je toch lopend, ik heb flink getraind, dat je lopend, zeker als je ook in verschillende seizoenen loopt, dat je zo'n grote verbondenheid met de aarde kunt voelen, met de natuur kunt voelen. En dat had ik daar heel erg sterk. Bij de lastige stukken, er waren vooral in het zuiden van het eiland, waren er heel veel in de rijstvelden en in de watervelden, heel veel kikkers. Die mij stimuleerde om stap voor stap verder te gaan. En er was ook een vaste vogel. Ik heb hem ook opgenomen op mijn dictafoontje. Die, als ik het dan weer even toch wel moe was of lastig had, dacht ik, kom op vogel, waar ben je? En dan floot hij weer eventjes. En dan dacht ik van, ja, stap beter, gewoon weer even lekker doorlopen.
Ja.
En dus dat soort ervaringen, doordat je langere tijd. Je geeft jezelf ook de ruimte om het te ervaren.
Ook dat is een soort van sessie. Hè? De vogels op sessie. Ja. Je hoort dus de vogels nooit zo mooi als op sessie.
Precies.
Vooral in het voorjaar dan natuurlijk.
Je staat er natuurlijk heel erg open voor. Ja, en, open dat stond ik ook. Ja. Ja.
Mooi.
En dat kan je ook in andere settingen, denk ik, ervaren. Ook met lange wandelingen in Nederland.
Zeker. Of, zeker.
Maar dat trage van het wandelen is denk ik wel een hele goeie. Ja. Dus, ten opzichte van bijvoorbeeld op een fietstocht.
Ja.
Is alweer anders. Hardlopend is echt anders.
Ja.
Dat heb ik wel ervaren. Dat door de langzame tred, bij wijze van spreken, al liep ik nog wel pittig door hoor. Maar pik je zoveel op uit je omgeving.
Ja, en wandelen is echt meer meditatie dan fietsen en zelfs dan joggen. Dus we kunnen allemaal meditatieve aspecten hebben, daar gaat het verder niet om.
Ja.
Maar wandelen is echt loopmeditatie.
Ja,
hè?
Precies.
Leuk. Hoogtepunten en dieptepunten. Dus dit was een hoogtepunt, de eenheid met de natuur ervaren.
Ja, hoogtepunt was ook een bezoek aan een zenpriester.
Okay.
Die ik eigenlijk via een kennis een telefoonnummer van had en waar ik terecht kon. Die in zijn eentje een tempel runt. En waar ik 3 nachten heb gebivakkeerd bij elkaar. En alle rituelen heb meegedaan. En dat hield in dat we 's morgens om 6 uur de grote tempelbel over de vallei lieten klinken. En daarbij de Heart Sutra reciteerde buiten.
Samen. Kijk.
En dat vond hij ook heel erg mooi.
Heb je ook opgenomen?
Hij deed het altijd alleen.
Ja.
Ja.
Heb je het opgenomen?
Een stukje. Oh, die heb ik ook een stukje van opgenomen.
Mooi.
Ja. Dat was heel mooi.
Ja, dat kan ook.
En het was ook, ik ben ook met hem weer naar zijn zenleraar geweest.
Okay.
Hoog in de bergen, een hele mooie eeuwenoude tempel. En die waren dus niet opgenomen in de 88 tempels. Het waren gewoon twee, bij wijze van spreken, parochieën tempels voor de mensen in de omgeving.
Ja, ja. Ja. Leuk.
En heel mooi.
Mediteerde hij ook?
Ja, zeker. Hij mediteerde. We gingen na het ochtendritueel, liet hij me even 45 minuten zitten.
Oké, natuurlijk.
Gewoon goed, even goed doorzitten.
Ja.
En dan mediteerden we samen in zijn tempel.
Oh. Ja. Nou, dat moet wel heel bijzonder zijn geweest.
Ja, het was heel bijzonder.
Ik herken het.
Hoogtepunt.
Ik herken misschien het gevoel een beetje dat je ook echt het gevoel hebt in zo'n cultuur opgenomen te zijn.
Ja.
Ik herinner me dat ik de eerste keer in een zen-tempel de deuren, de soji, openschoof en de volle maan zag. En toen had ik echt het gevoel van, nou ben ik hier.
Ja.
En dat je zo opgenomen bent in zo'n cultuur.
Ja. Ja, het leuke was ook dat hij was, behalve zendpriester, deed hij ook andere dingen. Hij had daarvoor ook een heel andere baan gehad, ik weet geen eens precies wat. Maar hij was nu ook soba-trainer.
Oh, het water komt met de mond.
Dus hij leerde in workshops mensen om soba te maken. Dus van boekweitmeel en andere soorten meel.
Vooral noedels.
Boekweit vooral.
Ja.
Noedel, een hele leuke techniek, hele leuke manier. En hij deed dat ook op zo'n heerlijke, zenvolle en vrolijke manier ook. Dus het was ook, ik mocht dus mee naar die workshops. Dus het was een hele mooie ervaring. Ik zat gewoon in het dagelijks leven van een groep Japanners.
Ja.
Die namen mij ook gewoon gelijk op.
Ja, ja, dat kunnen ze ook, hè?
Ja.
Ja. Ja. Leuk. En was het zo wel lekker?
Heerlijk.
Ja,
ja, heerlijk. Ja, ja. Want aan het eind werd natuurlijk, wat hij had gemaakt, werd gelijk klaargemaakt.
Water in mijn mond.
Ja, was erg lekker. Ja.
Ja. Ja. En de bouillon? Maakte die ook? Of was het echt alleen de granen maken?
Nee, het was ook met bouillon.
De bouillon ook maken?
Ja, met sojasaus erin. En het was heel lekker. Ja. Ja.
Nog meer hoogtepunten? Dieptepunten? Die je moet delen?
Ja, ik vond een ander hoogtepunt ook wel. Dat ik de hoogste berg van Shikoku beklommen heb. En daarbij, bij die beklimming kwam ik op een gegeven moment, stuitte ik op een bijna loodrechte wand. Waar twee van die kettingen aan hingen, waar je dan omhoog moest klauteren.
Met je 70 jaar. En nog nooit eerder de berg beklommen.
Nog nooit zo gedaan, nee. En voor me hing een oudere man en een jongere vrouw, die hadden het ook heel erg moeilijk. Ik dacht, God zegene de greep, daar gaan we maar. En achter me kwam een jongeman en die heeft mij mentaal, zonder dat we elkaar konden verstaan, geholpen.
Leuk.
En bovengekomen alle vier En toen bleek dat we daar ook weer naar beneden moesten langs kettingen. Maar goed, achteraf had het helemaal niet gehoeven. En dat was juist het hoogtepunt.
Ja.
Dat ik dus toch mezelf eigenlijk heb overwonnen. Mm-hmm. Door te denken van ja, dat kan ik toch helemaal niet. En ik heb het gedaan. En met heel veel aandacht. Want die had je natuurlijk wel nodig. Want die hele kleine richeltjes waar je dan je schoenen op kon zetten. En met je handen die kettingen. En daarna had dat dus daar een grote verbondenheid gegeven, ja. Dat ondanks het feit dat ze geen Engels spraken, we met z'n vieren verder zijn geklommen, tot op de top, 1982 meter, met z'n vieren zijn afgedaald en uiteindelijk met z'n vieren naar het openbare bad zijn gegaan.
Kijk.
Ja, ja. Dat was natuurlijk een hele mooie dag.
Ja, dat zijn
van tevoren, ja, van tevoren, ja. Ik ken ze helemaal niet. Ja. En het was echt heel mooi.
Ja. Ja,
zo waren er meer van dit soort ontmoetingen.
Ja, ja. Mooi. Heel goed.
Ja.
Nou, super om te horen. Zeer geslaagd, de reis.
Ja.
Ja. Ja. Is er nog iets wat ik vergeten ben te vragen?
Misschien nou ja, de dieptepunten. Hè?
Ja, dieptepunten.
Aan het eind heb ik wel wat fysieke mankementen gehad.
Dat ja, je bent gevallen, hè?
Ja, ik ben erg gevallen. Ja.
Erg gevallen.
Ja.
Over een touwtje wat ze over de weg hadden.
Ketting, ja. 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 En daarna nog een paar keer ziek geweest. Dus dat was een uitdaging. Aan het eind kwamen de echte uitdagingen.
Het venijn zat hem in de staart.
Ja, het venijn zat in de staart. En ik wil het niet echt dieptepunt noemen hoor, want het was juist wel goed dat dat er ook bij zat.
Oké. Okay.
Dus wat extra uitdaging okay. nog. Maar het was, rationeel en gevoel begonnen daar een beetje met elkaar in gevecht te komen. Het rationeel wist ik natuurlijk, ja, dit hoort er ook bij. Maar het gevoel zei me, hey, jammer hè, dat ik nou nog even zo onderuit moet gaan. Maar uiteindelijk overal genomen heb ik dat ook nog wel goed op kunnen pakken. En het hoorde erbij.
Ja, maar je bent nog een nacht in het ziekenhuis geweest.
Ja, avond.
Ja. En hoe was dat?
Ja, nou toen was ik dusdanig slap en van de wereld dat ik er niet zo heel veel van mee kreeg. Ik voelde me eigenlijk, ik heb een paar keer wat zorg nodig gehad. Wel tandheelkundig als medisch. En ik gaf me daar gewoon aan over. Mm-hmm. En dat voelde heel goed.
Mm-hmm. En dan is Japan toch wel een geciviliseerd land, hè?
Heel erg, ja. Ja.
Dat herinner ik me ook. Dat,
ja. Ja. Ja.
Dat is dan toch wel geruststellend aan Japan. Ik bedoel,
ja, zeker. Ja. En wat er ook mooi aan was, zeker die tandheelkundige, maar dat heb ik nog niet genoemd, het aspect van het geven onderweg. Mm-hmm. Als je deze pelgrimsroute loopt, dan ben je herkenbaar. Hè? Je zit ook in mijn witte jasje. En dan krijg je juist op momenten dat je het extra nodig hebt, een soort, krijg je vaak van mensen die je tegenkomt een gift. En dat kan van alles zijn, van een mandarijn tot een snoepje. Maar op een gegeven moment kreeg ik in de hele een dag dat het heel slecht weer was. Ik was echt zeiknat. Stopte er een autootje langs de weg. Zo'n trucje, zo'n opleggertje. Een oude vrouw in, die draait het raampje naar beneden. En die geeft me eigenlijk een zonnehoed. Maar een hoed tegen de regen. Twee bananen, een zak snoepjes en 1000 yen. Ossetai heet dat. Ja. Een gift. Ja. En met name de momenten dat je iets krijgt van mensen waarvan je kunt zien dat ze het zelf helemaal niet zo breed hebben. En het geluk wat zij dan uitstralen van het geven, dat ze doen, dat was ook een hoogtepunt.
Mm.
Ja, dat was ook een hoogtepunt dat je, en ook een les, denk ik, die wij ook heel goed kunnen gebruiken in het Westen, hoe gelukkig je kunt worden van geven.
Mm. Nou, ja. Prachtige, prachtige les om mee af te sluiten.
Mooi.
Super, dank dat je je ervaringen zo intens met ons wilde delen.
Graag gedaan.
En, ik ben er zeker van dat je cursisten volgende week aan je lippen zullen hangen om alle details te horen.
Nou, daar gaan we nog niet aan beginnen.
Oh, gaan we nog niet aan beginnen? Ga je gewoon weer over de stof die besproken moet worden?
Nou, nee, ik zal wel wat vertellen.
Ja, kan niet missen, hè?
Ja.
Komt goed.
Ja.
Dankjewel.
Oké. Okay. Ja, dankjewel.